Thank you. We can start from the question, why did Putin start the war? And that's probably the most urgent question that many people are asking right now and don't find actually a very good answer to it. And many people say that they continue, that basically they repeat Putin, something about NATO or security threats to Russia and so on and so forth, as if the security of Putin's regime is just the same as the national security of the Russian society. And on the other hand, many people seriously think that Putin is just mad. He's an ideological zealot, fanatic, bigot, and he just hates Ukrainians. And so that's the whole war is about just some pure fantasy capturing his mind and throwing the whole country and actually like almost the whole world into some kind of like disaster that we are experiencing now and also experience in Germany. I actually believe that what Putin does is in the rational collective interests of the Russian ruling class. He protects what the Russian ruling class needs in the long-standing class conflict in the post-Soviet societies. It's actually much more than about Russia and Ukraine. It's about the whole region. But in order to understand why is it is so, or at least why I believe it is so, it requires quite a long lecture on what was happening in the whole post-Soviet space and why it has actually been a permanent crisis, and why this crisis led to the culmination in the full-scale war that is going on now in Ukraine, and why this war could actually be the end of this crisis. So, and why Gramsci is actually very much relevant about it, to this, of course. So I'm going to speak about what is this? It is a post-Soviet condition. I'm going to speak also about how most people who try to apply Gramsci to the post-Soviet societies, they try to approach the problems with the concept of passive revolutions, which I believe is completely misleading in our countries. And what it's better to understand the post-Soviet societies is actually another Gramscian concept, hegemony crisis. And what we've seen in the post-Soviet societies have been two deficient solutions to the hegemony crisis, which were not able to solve the crisis. They were either simply conserving the crisis, Caesarist solution, or reproducing and intensifying the crisis via the deficient so-called Maidan revolutions. And understanding this vicious circle of Caesarism and Maidan revolutions, of two deficient solutions, we could understand better the class conflict which stands behind the war in Ukraine and why it could be an end to the very long-standing and very deep crisis of the post-Soviet conditions, the crisis of hegemony. So, post-Soviet condition. In the 90s, when the Soviet Union collapsed, many people believed that would be a road to democracy, that Russia, Ukraine, Belarus, even Central Asia, Caucasian countries, they would follow the road of the Central Europe. They would be democratizing like Poland, Hungary, Czech Republic, as they were actually democratizing, liberalizing in 1990s. Then 2010 years came, and that sounded like very much a fairy tale, because it was not like kind of like democratic convergence with the Central Europe. It started to look like Orbán's Hungary and Kaczynski's Poland were moving towards Putin's Russia and Lukashenko's Belarus. So it was looking like not a democratic consolidation, but an authoritarian consolidation. And in this perspective, Ukraine was just kind of like about a weaker authoritarian regime where no candidate to strong authoritarian rule, no Ukrainian president was capable to consolidate the power and to build a kind of like a Putinist regime, but in Ukraine. So other people started to say that just let's say goodbye to the post-Soviet concept. All those countries between, on the one hand, Baltic states, which are EU member states. Let's put the most extreme case, Estonia, which believes itself to be a kind of like almost a Nordic country now. And on the other hand, let's say Tajikistan in Central Asia, they just became too divergent. And there is no even sense to speak about any post-Soviet commonality between them. So farewell to the post-Soviet concept. Another response to this could be that actually the very fact that we cannot define in any positive terms what is post-Soviet, besides saying that this is something that followed the Soviet, is actually an answer to the question. Post-Soviet has been a continuous permanent crisis when nothing new replaced the old dying Soviet structures. And that already sounds very, very much Gramscian. The moment when the old has died, but the new has not have born. Many people, however, who tried to speak about Gramsci in post-Soviet context, they were speaking about a passive revolution. Like Gramsci, I know probably there have been already many discussions about the passive revolution. That's a central concept for Gramsci. And originally, he talked about why Italy was not able to follow the route of the French Revolution, a revolution under strong bourgeois hegemony. Why Italy was united by the Piemontese kingdom from above, but the initiatives of Mazzini, Garibaldi failed. And so the passive revolution concept existed in relation to the Jacobin revolution. Italy didn't have a proper Jacobin revolution under bourgeois hegemony, so it had to modernize, it had to build a bourgeois order, it had to build the modern nation state from above via different route. And unfortunately, that original use has been kind of like forgotten. And that's also partially Gramscian fault when he started to discuss fascism as a passive revolution, American Fordism as a passive revolution. And there was some arguments behind this because it could look like as some other modernizing changes made by the ruling class under the new conditions, but under the conditions of the threat from a Bolshevik, from the Russian Revolution. And that's why New Deal in the United States, and that's why transformation of the Italian state by fascists. But since then, the people talked about neoliberal passive revolution, some decolonization passive revolution, the Mexican Revolution as a passive revolution. And of course, in the context of the Soviet and post-Soviet societies, Stalinist passive revolution, Gorbachev passive revolution, Putin's passive revolution. And you now feel that this concept becomes like just too inflated. You can basically interpret every changes that are beneficial to the capitalism, but which are not done under the revolutionary bourgeois hegemony as a passive revolution and make some sense. And of course, Gramscian very, quite obscure writings are very much easy to exploit in this direction. So if you want to make any actual use to understand, to explain and to change the world, we need stricter concepts. And if you stick to the original use in Gramsci, The passive revolution will be conservative modernization by or in compromise with the old ruling class that incorporates some of the grievances of the subaltern classes in the context, and this is crucial, of a threat of a Jacobin social revolution and in order to prevent one. So the Italian ruling class in the 19th century, they were feeling the threat of the Jacobin revolution that happened in France and was actually very much of a threat in the whole Europe during the 19th century. 1848 was about that, of course. But they were capable to push forward the objectively progressive changes, but from the above, without challenging the rule of the old ruling class. So now if you look at the Soviet and post-Soviet conditions, we would see some superficial similarities with this, and well, that's why many people are speaking about post-Soviet passive revolution. So of course the Soviet elite, so-called nomenklatura, the top of the Communist Party, they were playing a very important agency in the capitalist transformation of the former Soviet Union. They were, in the process, they were turning themselves and helping to turn other people into the new capitalists. But this was a very specific kind of capitalist whose income fundamentally depended on the relations to the state. They were political capitalists. They could exploit connections to the political offices, to the specific people, to the specific parties in order to make themselves rich. And on the other hand, the oppositional intelligentsia in the Soviet Union were very much like those Italian Jacobins about whom Gramsci actually wrote very despisingly. He despised them. So he saw that those Italian Jacobins were trying to use the experience of France without any serious application to the difference of the Italian context. And that's why they were failing. And we could see very many similarities with how the Soviet oppositional intelligentsia, the dissidents, and then the post-Soviet professional middle class, so this vibrant civil society, is caught into this illusion that we need to join a proper capitalism, not like our bad post-Soviet capitalism with oligarchs, with Putins, and so on and so forth, but the proper capitalism of the EU, of the United States, and actually join the so-called civilized world. Join the elite. And if you are in this very clearly elitist project, that helps to understand why they are remaining not so much popular and why they were failing to form a proper hegemony in the post-Soviet countries. But there are fundamental differences, and that's important to understand the basis of the crisis, and it's also important to understand why passive revolution is quite a misleading concept, to understand what happens. Post-Soviet transformation have never been modernization. We were not transforming into a more progressive social order, state institutions, economic institutions. This was primarily about demodernizations, about so-called involution, not evolution, but involution, peripherization of our economies from the economies that were capable to lead in the space race, that were capable to lead in many social achievements of the Soviet age, and that's why the Soviet Union, until some moment, 70s, 80s, was actually presenting a progressive alternative to many third world countries. And many revolutionary movements where they were actually trying to copy the Soviet experience. And there was a reason for that. The post-Soviet transformation was very much rejection of everything. that happened, and not in favor of anything more progressive. Fundamentally, the second difference, there was no actual a threat of a Jacobin, neo-Jacobin, of any social revolution. We are now actually living in the world where we do not have social revolutions anymore. We do have many revolutions, but they do not challenge the ruling classes. And I'll be speaking about that a little bit later, about the so-called Maidan revolutions. And this is the problem that actually many sociologists, many social scientists and on the left, on in the mainstream, they raise this question. Where did the social revolutions go? Why we have some kind of revolutionary change of the government in many cases every year, but nothing is changing? And if you do not have a threat from a Jacobin revolution, we cannot have a passive revolution. There is just no need to push for some progressive changes from above. And some people just are confused about things like return of the Soviet anthem by Putin that he made in the 2000s, or some restoration of the social benefits. But this is a typical Caesarist balancing. There is nothing actually progressive in just making the old Soviet institutions work. And finally, those intellectuals, quasi-Jacobin, post-Soviet Jacobins, they were not actually allied with the plebeian masses like in the 19th century Italy. They were opposed to them. They were despising them. They saw them as some backward Soviet rigid people who just vote for Putin and who are actually a part of the problem why we cannot join the proper capitalism of the civilized world. And so that's why there was no anything like transformismo, the individual take of the leaders of the subaltern classes and integration them into the elite. For the...
Wat is dit?
Even intro. Dit is 8 uur, want het is dinsdag. Oh nee, donderdag. Het is 11 januari.
2021, inmiddels.
Ja, en dit is het radioprogramma en podcast, zeggen we altijd. Papapoeserie, als je met Jan Dree. Je bent Gendré, met actualiteit, activisme, kunst. We hadden het niet gedacht, maar die uitzending is helemaal volgelopen met allemaal onderwerpen.
Ja, best wel veel zelfs. Ja.
En ik ben erachter gekomen dat de live versie van deze uitzending wel echt heel verrottend klinkt. Dus dat is gewoon heel jammer. Maar de niet-live uitzending waar je nu naar luistert, waarschijnlijk die klinkt redelijk high-fi.
Ja. Dus het advies aan onze luisteraars is om voorlopig maar eventjes de opname achteraf te beluisteren. Die op Mixcloud staat.
Ja, of
dus
op YouTube.
Mixcloud PSJM of YouTube PSJM, zoek het maar op.
Ja.
Dan kunnen jullie gewoon de uitzendingen betere of misschien zelfs goede kwaliteit terugluisteren.
Ja, precies.
En, maar dat wordt binnenkort wel...
Ja?
Wat zeg je?
Ja, daar wordt aan gewerkt. Dat moet je dan zeggen, oh, we werken eraan. Het is
daarom.
Echt van die slappe excuses. Want ook binnen dat spectrum van, zeg maar, goed, is het ook nog wisselend. Want het gaat immers door telefoons en WhatsApp dingen die ook knetteren en ook hun eigen geluidjes maken.
Daarom.
Wat, jij hebt ook al, ik heb allemaal dingen. Dus er komt een geluidfestival, demonstratie, multimanifestatie komt eraan. Daar gaan we zo meteen over bellen. Er is iets met Rob Scholten. Alleen hij belde mij, ik belde hem terug, nam die weer niet op. Er is iets met W139. Er is iets met de Alutke Meerpolder. Er is iets met Nemo.
Met Nemo?
Ja, dat is een schooltuin. Tuinruimte en ook een...
Nee, het is een wandelvereniging volgens mij. Nemo, dat zijn wandelaars.
Ja, maar ze hebben ook een gebied. Ook een stuk bij het Westerpark. En wat vroeger vond het stadsdeel dat hartstikke leuk. 15 jaar geleden. En nu is er een nieuw bewind. En er zit er een of andere ambtenaar en die wil ze gewoon van de kaart vegen. Terwijl daar mensen tot zichzelf kunnen komen en alle dingen doen waar ze eigenlijk mee dwepen op de stopera, maar dan alleen als ze het zelf bedacht hebben, zou ik maar zeggen.
Ja. Oké. Ja, we hebben een mevrouw uit Engeland over Frontex. Zij is van de organisatie State Watch.
Ja.
En die gaat ons proberen alles te vertellen over Frontex en wat de consequenties daarvan zijn. Natuurlijk met name voor vluchtelingen, maar het gaat veel verder dan dat. En in Nederland is er eigenlijk tot nu toe relatief weinig aandacht voor geweest. Toevallig staat er nu net deze week in de Groene wel een heel stuk over Frontex. En ik zag vandaag ook in Trouw. Maar dat is nieuw, want tot nu toe was het eigenlijk heel erg stil rondom Frontex in Nederland. Dus wij dachten, wij gaan daar ook maar eens aandacht aan besteden. Dus dat,
we doen eigenlijk elke week Frontex natuurlijk met Ingeborg. Want het is natuurlijk een en al Frontex en de pushbacks.
Niet onder die titel. Dus je hebt gelijk, we hebben er eigenlijk al heel lang aandacht aan besteed, maar we noemden dat dan gewoon anders. Of we noemden Frontex niet. Dus dat gaan we vanaf nu wel doen. En dat is om 9:00. En rond 8:15 gaan we praten met Ewald Engelen en Chair Bakker over iets wat gisteren in de Financial Times stond, namelijk dat Amsterdam de grootste financiële hub in Europa is geworden. Dus we hebben de positie van Londen overgenomen. Nou ja, dat is natuurlijk groot nieuws.
Ja.
En het heeft waarschijnlijk ook allerlei gevolgen weer voor de stad. Dus we willen graag weten wat we daarvan kunnen verwachten de komende tijd. Dus dat zometeen. Maar jij gaat nu eerst bellen met die dame van
Het
effect gebeuren.
Ja.
Waarvan ik me wel afvraag, in hoeverre, dat moet je maar gewoon op een voorzichtige manier even aan haar vragen. Mm. Dat voor een deel misschien toch weer gevuld gaat worden met van die wappies die denken dat alles geoorloofd is in het kader van ons vrijheidsstreven. Want daar valt natuurlijk wel wat op af te dingen. Hè. Daar zijn we niet echt heel erg blij mee de laatste tijd.
Zo vermoeiend, Menno. Soms ben je zo vermoeiend. Dat je gewoon helemaal meeloopt in die hele wappie-hype en dat gelul. Wappie, vroeger was wappie waar mensen die op een gabberfeest te veel gabbertonnetjes hadden geslikt. Tot ze helemaal wappie waren en die hele malende, die kaak bleef malen en hun ogen open gesperkt.
Ja, oké. Nou ja, goed. Jij bent degene van ons die in een centrum werkt voor de demente bejaarden, waar ze gewoon bij bosjes pijp uitgaan als gevolg van corona. Dus ik zou zeggen, wees wat minder coulant naar deze wappies, zoals ik ze lekker toch blijf noemen. Want die mensen zijn gewoon egoïstisch.
Ik ga verder. De tijd klokt. De klok.
Ja.
Die weet het. Ja, en ik ga even bellen met mensen van de manifestatie. Het zijn hele goede mensen. Die ontzettend houden van geluid. En die gewoon willen dat er geluid wordt gemaakt door mensen. En kunst en muziek. En
dat is natuurlijk allemaal prima. Natuurlijk.
Ja, precies.
Ja.
Nou, dat dus.
Ja.
Hey, dan leg ik nu neer. En ik ga op de andere lijn ga ik contact zoeken met deze Mathilde. Ja?
Ja, doe dat. En dan bel jij mij of bel ik jou? Nee, ik bel jou. Maar ik luister gewoon.
Je luistert naar het live geknetter op de stream. Ja, toppie.
Tot zo.
Okay.
Hoi.
Ja, doei. Ja, Patrouille Serieus, Jeanette André met actualiteit, activisme, kunst. Dat is dus. Zal ik meteen even kijken of ik nou de datum ook nog weet. Start actie, doel, info, contact, doel, motivatie. Ik moet eigenlijk even één keer terug. God, dan neem ze niet op. Ja.
Hallo.
Ja, zeg Mathilde, welkom in de uitzending. Je bent live in on air, zullen we maar zeggen.
Ja. Hoi.
Hey, 27, 28 maart. Wat gaat er dan gebeuren?
Dan willen wij een geluidsdemonstratie maken voor vrije ruimte.
Een geluidsdemonstratie voor vrije ruimte. Terwijl er ook corona is en zo. Dus hoe hebben jullie dat opgevangen?
Wij willen buiten het centrum gaan staan op een terrein waar heel veel ruimte is. Dat is ook gereserveerd voor geluid, om geluid te produceren op een industriegebied. Daar willen we zoveel mogelijk geluid maken voor vrije ruimte. Vrije ruimte manifesteren om samen muziek te maken en ja.
Wat leuk. Dus het is wel, mensen komen wel samen. Het is niet dat op verschillende plekken demonstratief geluid wordt gemaakt. Maar iedereen wordt wel als solo demonstrant gevraagd te komen, is het niet?
Ja. Ja. Op dit moment is dit de enige manier waarop wij elkaar nog zouden kunnen zien. We worden eigenlijk uit elkaar gedreven. We verliezen onze laatste wapen tegen de waanzin van de huidige politiek. En volgens de constitutie van een democratie is ons aantal het enige wat telt. Dus dat wil ik benadrukken. Ons recht op demonstreren is het enige wat ons nog wat overblijft. Mm-hmm. Daarbij heeft de gemeente Amsterdam recent een bestuursakkoord gepubliceerd, het Vrije Ruimteakkoord en Expeditie Vrije Ruimte.
Ja.
Dus hier willen wij gehoor aan geven. Mm-hmm. Tijdens corona kunnen wij alsnog ruimte van elkaar houden. Er is zoveel ruimte daar dat we genoeg afstand kunnen houden om niet met elkaar fysiek contact te maken.
Ja.
Maar daarom willen wij juist muziek maken.
Ja.
Omdat we ook nog zingen of schreeuwen. Dus dat is de enige manier om eigenlijk elkaar nog wel om contact te hebben.
Ja.
En elkaar te raken.
En als mensen alleen willen luisteren, mogen die ook komen?
Ja, tuurlijk.
Nee, oké. Ik denk van, dit zijn allemaal hele creatieve mensen. Ik heb ook naar die website van jullie gekeken. Die is echt heel... dat gaat echt over geluid. Je hebt van het, hoe zeg je dat, visueel gemaakt geluid. Dus van die, je ziet van die vormen.
Ja.
Dit. En een heel indrukwekkende rij van eisen of doelen. Wat zijn het, eisen of doelen?
Ja, doelen. Ja, dat zien we zo voor ons. Dat zou ideaal zijn.
Oké, dus niet alleen tijd en ruimte, kunst en muziek, cultuur en natuur en ook Wereldtheaterdag. Maar ik ga ze even oplezen. Vrije ruimte. Vrij plaats op locatie, vrijheid van expressie, creatieve educatie, individuele autonomie, decentrale organisatie, collectieve democratie, culturele revolutie, geluidsdemonstratie en multimanifestatie. Het zijn er 10.
Ja.
Nou, het is mooie doelen. Hey, die mensen, lok ze even naar die website. Het heet multimanifest.info. Multimanifest.info. En de data moeten we steeds blijven herhalen natuurlijk. Hè. Is het
27 maart is het ook Internationaal Theaterdag. Dus hier willen wij ook ruimte voor bieden voor optredens en theater.
Nee, maar even een klein detail. Ik zie hier een flyer waar het nog een weekend eerder is op jullie flyer.
Ja.
Ja. Okay,
dus... Ja, we hebben de datum recent nog aangepast.
Oké, goed. Dus die flyer, let op. Het is... Maar goed, het is niet later, maar eerder. Dus dan ben je te vroeg. Ja. Mm.
Ja.
En waar is die ruimte, die plek waar dat gaat gebeuren dan?
Ja, buiten het centrum van Amsterdam. We gaan de locatie via de website bekendmaken.
Oké. Dat is ook nog als een soort oude rave, zeg maar. Dat je weet het niet en dan hoor je het en ga je er allemaal naartoe.
Nou, het is de bedoeling dat we niemand storen.
Nee, buiten het centrum, dat snap ik. En, maar nog een niet bekendgemaakte plek. Nou, hartstikke goed. Wat moet ik daar meer over zeggen? Wat voor... ik denk dat onze... wij hebben hele creatieve luisteraars, hè, denk ik altijd. En ook een beetje politiek types. Maar ze houden best van een goed stukje kunst en wat gekke muziek. Die moeten allemaal komen, denk ik.
Ja, het is een open podium. We zijn ook we staan helemaal open voor nog meer input, bijdragen, deelname, kunst, muziek, theater, circus, wat dan ook. Geef gestalte aan je eigen stem met instrumenten.
Ja.
Het is dan ook nog het Uur der Aarde, dat wil ik nog even noemen. Om 8:30 willen wij alle lampen uitzetten om aandacht te geven aan de effecten van klimaatverandering. Dan willen we ook overschakelen naar een alternatieve energiebron. Dus tijd en ruimte staat in het teken hiervan dus.
Mm-hmm.
Cultuur. Het grappige is, culture is part of human nature. Je kunt cultuur dus niet verbieden door evenementen en stoppen en zo. Dus daarom met deze demonstratie wil ik onze cultuur nog even benadrukken. En vragen om uiting te geven aan je eigen demonstratie. Maak een spandoek en laat jezelf zien en horen.
Ja, oké. Okay. Goed, ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Ik denk dat we eigenlijk voor die datum, 27-28 maart, is nog een best een tijd dat we eigenlijk gewoon nog een keer terugkomen bij hoe het gaat en hoe het verder moet en of er veel goede aanmeldingen zijn, dat soort dingen. Vind je dat een goed idee?
Ja, als mensen willen meedoen of vragen hebben, kan je mailen naar multimanifest@gmail.com.
Ja.
En bekijk onze website multimanifest.info.
Ja.
Er zijn een aantal pagina's met alle uitleg, de motivatie, onze doelen. Nou, ja. Ja. Welkom.
Nou, hartstikke klinkt goed. Ja, fijn. Dan wil ik het gesprek alweer afronden. En dan gaan we gewoon verder met dit radioprogramma. En goed. Ik wil je hartelijk bedanken.
Nou, hopelijk tot ziens.
Ja, ik hoop
het.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doeg. Ja, dat was Mathilde van de Multimanifestatie die gaat komen. Ja, ik krijg hier allemaal hele rare berichten. Oh, ik kon het niet zien. Nee, ik zie het niet. Ik snap er helemaal niks van. Hoe dan ook. Op dit moment belt Menno mij op. Ja, hey. Ja, kom er maar in.
Hallo?
Hallo? Ja, hoor.
Ja, dit is Menno. Hallo. Ik hoor alleen Bart, geloof ik. En Cher hoor ik. En Ewald hoor ik niet nog, geloof ik. Hallo Ewald, ben je er al? Nee, hè? Nou, anders beginnen we gewoon met jouw Cher. Want jij bent wel online. Bart, jij hoort mij toch ook nu?
Ja, ik hoor je perfect. De luisteraars ook. Okay, miljoenen luisteraars op dit moment.
Goed zo. Hallo Ewald.
Hallo.
Hi. Hallo. Goed zo. Oké, we zijn er nu alle vier. Dit is een WhatsApp groep die ik heb aangemaakt om dit gesprek te kunnen voeren. En we gaan het even met jou, Ewald Engelen, en met Cher Bakker, gemeenteraadslid voor de SP in Amsterdam, hebben over iets wat ik gisteren aantrof in de Financial Times. Namelijk het bericht dat Amsterdam sinds 1 januari volgens mij van dit jaar de positie van Londen heeft overgenomen als eigenlijk als grootste financiële hub in Europa. En ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik had zoiets van, hey, wacht even, dit is toch wel best wel groot nieuws. Want dat betekent waarschijnlijk nogal wat ook gewoon voor de economie van de stad. Dus toen dacht ik, dan moeten we toch even ons licht over opsteken bij Ewald en bij Jurgen. Dus wie van jullie mag ik daarover het woord geven? Wat denken jullie?
Ja, dat is wel lastig als je dat aan ons overlaat. Ik wil wel wat zeggen.
Ja, doe maar.
Ik heb dat stuk bekeken. Dat stond inderdaad gisteren op de website van de... Nee, vandaag op de website van de Financial Times. En het is verrassende wijze ook het meest gelezen stuk op de website van de Financial Times. En ik denk dat het volkomen overtrokken is dat je op de een of andere manier zo'n stuk moet lezen in de context van toch de naweeën van Brexit, waarin zeker aan de kant van de financiële sector, die uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig is, er nog altijd gewoon met retorische instrumenten gevochten wordt om zo gunstig mogelijke behandeling van de Europese Unie en door de Europese Commissie. Dit gaat namelijk helemaal nergens over. Maar het wordt wel groot gebracht en het wordt dus inderdaad gebracht onder de kop Amsterdam ousts London as Europe's top share trading hub.
Ja.
Het is je reinste bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Het is gebaseerd op hele beperkte data en het komt er eigenlijk alleen maar op neer dat een deel van de handel is verschoven van het ene mainframe, het mainframe wat in het Verenigd Koninkrijk staat, naar het andere mainframe, en dat is een mainframe dat in Amsterdam staat. Maar het het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de gemeente Amsterdam. Het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de Rijksoverheid van Nederland. Het heeft geen consequenties voor de werkgelegenheid. Dus op de een of andere manier is dit artikel een wapen in het gevecht over hoe die Brexit precies uitonderhandeld moet worden. En volgens mij moet je er niet meer van maken dan dat.
Je moet niet denken dat dit betekent dat de Zuid als bijvoorbeeld een enorme impuls gaat krijgen. Nee, en dat daar allemaal...
Nee, nee. Okay. Kijk, deze handel, het gaat om aandelenhandel. Dat is allemaal digitale handel. En dat kan heel makkelijk verschuiven van het ene mainframe naar het andere. Die mainframes staan in verschillende jurisdicties. En dat betekent dus formeel dat het geadministreerd wordt als zijnde handel die nu in Nederland plaatsvindt. Maar de handel wordt over het algemeen genomen gewoon gedaan door dezelfde actoren. En die actoren die zitten gewoon, het zijn gewoon financiële instellingen. En die zitten gewoon op de plaats waar ze altijd blijven zitten. Dus er hoort niet een verplaatsing van kapitaal hoort erbij. Er hoort niet een verplaatsing van werkgelegenheid bij. Er hoort niet een verplaatsing van vestigingen en bedrijven. Die kantoren gaan bemensen bij. Dus het is in feite gewoon veel wol en weinig vlees. Veel gelul over weinig.
Dat is op zich is dat heel geruststellend om te horen.
Nee, dat is wel goed nieuws. Dat is absoluut goed nieuws.
Maar wat dus ik me dan wel afvraag, Ewald, is dat, hoe heet het, kijk, het, er was altijd een reden voor dat Londen, laten we maar zeggen, het financiële centrum van Europa was zo niet van de wereld. Hè. We hebben ook jarenlang te horen gekregen dat dat eigenlijk, misschien voor een deel, of zelfs al voor meer dan een deel, het gevolg was van het neoliberale beleid van Thatcher en haar navolgers. En dat dat wel degelijk consequenties had voor de Britse economie. Daarom was ik daar een beetje ongerust over. Maar jij zegt van, dat is onterecht.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat het hebben van een grote financiële sector in een land is een heel vervelend ding. Het leidt tot corruptie, het ondermijnt democratie. Het leidt over het algemeen genomen tot een te grote nadruk op financiële waarden. Je hebt een hele grote kans dat het leidt tot huizenzeepbellen. En we hebben in Nederland nog steeds, en dat hadden we ook voor 2008... hebben we gewoon, om dat zomaar te noemen, een homemade, veel te grote financieel waterhoofd. We hebben een veel te grote financiële sector. En de Britten hebben ook een veel te grote financiële sector. Dus het is een zegen dat die lui eigenlijk gewoon maar blijven zitten waar ze zitten. En dat die niet naar Nederland komen. En het enige gevaar wat je een beetje loopt. Maar wat ik dus wil aangeven is dat het nieuwsbericht is een beetje lulkoek. Maar lulkoek heeft reële politieke effecten. Dat zien we wel vaker. He, als Rutte zegt dat Nederland een waanzinnig gaaf land is, dan is er toch een groot contingent aan mensen die daadwerkelijk geloven dat ze in een waanzinnig gaaf land wonen. Hmm. En dat geldt hier natuurlijk ook voor. Dat met dit artikel in de hand kunnen natuurlijk financiële instellingen in Amsterdam opnieuw naar de overheid gaan. Of dat nou de lokale of de nationale overheid gaat. En zeggen van jongens, wij zijn belangrijk. Kijk maar, de Financial Times schrijft over ons. Wij hebben nog een aantal wensen op het gebied van wetgeving. En we willen graag dat die ingewilligd worden. Als die ingewilligd worden, dan zorgen wij ervoor dat we nog groter worden. Dat we nog meer werkgelegenheid, nog meer waarde, nog meer belastingen afdrachten. En al die andere lulkoek die veel commerciële instellingen de afgelopen 15, 20 jaar al vaker verkondigd hebben dat ze dat opnieuw gaan doen. Dus het is bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Maar we moeten ervoor waken dat het niet op de een of andere manier ingezet wordt als een retorisch politiek wapen.
Oké. En als ik jou dan meteen hierop volgend nog een vraag mag stellen. Ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk over de economie van de stad Amsterdam. Tenminste, daar maak ik me dan een beetje druk over. Daar is natuurlijk de laatste tijd ook nog wel het een en ander over te doen geweest. Hè. Wat is nou eigenlijk een goede economische basis voor deze stad? Daar speelt de Zuidas natuurlijk wel degelijk een rol in tot nu toe. Net als Schiphol, toerisme en de haven. Maar de vraag is natuurlijk hoe duurzaam, hè, om dat woord maar even te gebruiken, dat allemaal is. En of we niet moeten overschakelen op een heel ander economisch model. Daar heb je ook wel wat over te zeggen.
Jazeker. Nou, ik denk dus inderdaad dat veel van de activiteiten die je noemt, haven, steenkooloverslag, financiële sector, Zuidas en vooral belastingontwijking, toerisme en Schiphol, dat zijn natuurlijk heel duidelijk de economische activiteiten van gisteren, om dat zo maar te noemen. Zwaar vervuilend en op allerlei andere manieren ook onwenselijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de elites die horen bij deze activiteiten, dat die minder toegang krijgen tot de politieke besluitvorming. Dat de politici die hier actief zijn, dat die minder hun oren laten hangen naar dit soort belangen. En dat bijvoorbeeld zoiets als een Amsterdam Economic Board, dat eigenlijk meteen ontmanteld moet gaan worden. Want dat is natuurlijk in hele belangrijke mate het voertuig geweest waarmee deze belangen politiek effectief geweest zijn. En dat vervangen gaat worden door een andere groeicoalitie die aan het ontstaan is en die sterk de nadruk legt op circulariteit. De hele donut-inspanning die de gemeente Amsterdam ook aan het doen is, die zou eigenlijk veel dominanter moeten worden als het gaat om het beïnvloeden van het economisch beleid van de gemeente Amsterdam. En ik hoop van ganse harte dat dat gebeurt en dat corona en de breuk die dat betekend heeft met bijvoorbeeld het enorm vertrouwen op toerisme als inkomstenbron, dat daadwerkelijk dat effect gaat hebben, dat de ene groeicoalitie, namelijk de oude, de smerige, corrupte groeicoalitie, dat die aan de kant geschoven wordt en dat er een nieuwe voor in de plaats komt die aan circulariteit doet, die bezig is met het implementeren van de donut en die dus inderdaad aan het kijken is hoe we de ketens kunnen verkorten, hoe we Amsterdam weer tot een stad van burgers kunnen maken en hoe we recht kunnen doen aan het groen en de natuur die we hier ook hebben.
Ja, nou laat je in dit verband wel steeds de term groei vallen, ook is het over de nieuwe groeicoalitie. En is het verhaal eigenlijk niet veel meer dat we ook een beetje van het idee van die groei af moeten?
Nee. Kijk, wat ik heel graag zou willen doen is dat we het woordje groei wel blijven hanteren, maar dat we andere indicatoren gaan gebruiken om die groei aan af te meten. Kijk, wat we nu alleen maar doen is gross value added. Of bruto toegevoegde waarde op gemeentelijk niveau. En dat is eigenlijk op gemeentelijk niveau het equivalent van het bruto binnenlands product. En dat is eigenlijk een hele platte economische groei. Ik denk dat we groei moeten hebben als het gaat om duurzaamheid. Toename van biodiversiteit. Toename van de kwaliteit van leven in een stad als Amsterdam. Welzijn, daar willen we juist heel veel groei hebben. Dus je gaat de mist in als je zegt van nou, we willen af van dat groeiparadigma. Nee, we willen wel degelijk groei. Alleen we willen groei op een aantal andere dimensies dan we de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan.
Ja, oké. Okay. Nou ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, want jij hangt ook aan de lijn, als het goed is nog steeds. Of jij je kunt vinden in het verhaal van Ewald, dat in ieder geval dat bericht in de Financial Times eigenlijk gewoon een beetje gebakken lucht is. En dat we ons wat dat betreft niet zo heel erg veel zorgen hoeven te maken. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik ben het daar wel mee eens. We hebben in 2017 een motie ingediend om flitshandelaars in Amsterdam te belasten. Althans, te kijken of we op een bepaalde manier een onderzoek konden doen om die flitshandelaars, die high frequency traders, om die te belasten. Dat werden meteen de halve Zuidas werd woedend. Hè, want Nederlandse flitsgiganten als Flow Traders, Optiver en IMC, die waren woedend. Hoe haalden wij het in ons hoofd als gemeenteraad om überhaupt te gaan onderzoeken of we belasting moeten betalen? Maar nou ja, god, die hele Zuidas is echt een hele schadelijke smet op de Amsterdamse economie. Ik sta volledig achter het betoog van Ewald als het gaat om circulaire economie. Alleen ik ben niet zo gecharmeerd van de donuts. Dat vind ik eigenlijk een abstractie. Ik vind eigenlijk de donut van Kate Raworth, hoewel het een goede intentie is, wat mij betreft, is het echt een goede stap. Maar eigenlijk toch ook weer een beetje in een verkeerde richting, omdat het eigenlijk geen werkelijke systeemverandering realiseert. En dat is wat de Amsterdamse economie op dit moment nodig heeft. Hè. Dus we moeten af van een abstracte economie die zich richt op duurzaamheid. Dat is nou juist het probleem van de verduurzaming in Europa. Hè. Als je ziet wat mensen als Timmermans verwezenlijken, is dat eigenlijk de verduurzaming wordt gefinancierd uit de financiële sector. En dat is ongelooflijk schadelijk. Dus daar moeten we, als je het hebt over circulaire economie, dan moet dat radicale systeembreuk zijn. En dan denk ik dat je veel eerder met Karl Marx in de hand kunt zeggen van ja, we moeten naar als je het over groei hebt, dan moet je naar ideeën van stofwisseling, van metabolisme. Heel bazaal, heel materialistisch. En dat is eigenlijk wat die maakindustrie zou moeten gaan doen. En het is makkelijker opgeschreven, hè? Zeker als Kate Raworth, die komt dan prachtig binnenzeilen in Amsterdam. Die gaat allemaal wethouders praten, die gaat met allemaal adviescommissies babbelen en een borrel doen. Maar in feite heb je daarin nog niet die verandering van die circulaire agenda. En dat beangstigt me soms wel. Wij maken als SP ook onderdeel uit hoor, van dit college, maar de papieren werkelijkheid van een circulaire economie wil niet zeggen dat je een maakindustrie hebt die ook werkelijk circulair is. Dus dat is nog best wel een probleem. Dat is eigenlijk de kanttekening die ik wil maken. Voor het ben ik het helemaal eens met Ewald.
Nou ben ik toch wel benieuwd wat Ewald daar nog van vindt. Als jij zegt van nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg enthousiast over die donut. Ewald?
Ja, ik bedoel, we kunnen eindeloos gaan lullen over wat we nodig hebben. En er zijn natuurlijk verschillende benaderingen om te komen tot een systeemverandering. Of dat nou de Sustainable Development Goals of de donut is of de circulaire economie. Wat mij betreft zijn het volgens nog concepten die de bereidheid in zich dragen om na te denken over een andere economische ordening van onze productie- en consumptieprocessen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook nog tamelijk leeg. Dus het zijn bijna abstracte concepten. En ik zou juist Pierre willen uitnodigen om zich wel achter deze beweging te scharen en te proberen om de meest radicale invulling van deze drie concepten te bewerkstelligen. Dus spring in hemelsnaam op die wagen en help ons allemaal om daar een zo radicaal mogelijke systeemverandering uit te... Kijk, want op het moment we kunnen... Ik ben wetenschapper, of in ieder geval ik word geacht wetenschapper te zijn. En wetenschappers vinden het hartstikke leuk om elkaar constant de concepten te betwisten. En dat is allemaal heel erg leuk en dat is een ontzettend leuk spel. Maar ik heb ook het idee anno 2021, waarin we nog 9 jaar hebben om ervoor te zorgen dat we binnen de grenzen blijven van de afspraken die in Parijs gemaakt zijn. Dat we gewoon op deze wagon moeten springen en dat we moeten proberen om daar een zo radicaal mogelijke draai aan te geven. En dan gaat het er niet om dat je het juiste concept hebt, maar dan gaat het er vooral om dat, wat het concept ook is, dat het ertoe leidt dat we met z'n allen richting een veel duurzamer en veel socialere economie gaan. Waarin dus inderdaad geen plaats is voor mensen die zich bezighouden met het zoveel mogelijk verpakken en herverpakken van financiële producten en financiële stromen. En waarin consultants een lager toontje gaan zingen. En allerlei bullshit-activiteiten die door David Graeber aangeduid zijn. Maar die we natuurlijk ook tijdens de coronaperiode zagen. Hè? De essentiële versus de niet-essentiële. Laten we al die niet-essentiële beroepen die politiek op dit moment de boventoon voeren, laten we die een toontje lager laten zingen. En laten we vooral inzetten op de essentiële activiteiten. En dat allemaal gewoon een stuk dichter bij huis brengen. En, of je dat nou circulair noemt of donut of...
Nee, maar...
Weet ik veel wat voor bos. Dat zal mij eigenlijk aan mijn reet roesten.
Nee, maar kijk, geen misverstand. Hè. Kijk, het is meer dat op het moment... Ik heb vandaag weer een initiatief wat wij doen met de SP samen met de Blije Buren. Dat we overtollig voedsel van de Jumbo uitdelen aan mensen die op dit moment van voedsel verstoken zijn. Wat we in de praktijk merken is dat de gemeente niet in staat is, hè, vanwege haar eigen bureaucratische mechanismes, om geld wat dus beschikbaar is gesteld om dat naar dit soort initiatieven te laten gaan. Dat lukt ze gewoon niet. Sterker nog, de wethouder Marjolein Moorman, die 750.000 krijgt te besteden. En ik gebruik dit als voorbeeld hoor, ik wil niet, dat is geen kritiek. Maar die schakelt dus het Rode Kruis in om dus voedselondersteuning te geven aan de Amsterdammer. En wat doet ze dan? Dan zegt de Rode Kruis, ga je dit geld maar uitgeven. Maar wat doet het Rode Kruis? Die geeft vouchers aan die initiatieven om voedsel te kopen bij de Albert Heijn. En dat is een beetje in de notendop wat je dus op lokaal niveau ziet gebeuren. En dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld wat afgelopen week ook in de krant stond. Dat Amazon van Shell en Eneco een windpark opkoopt van 36 windmolens op zee. Waarmee je dus hetzelfde wat Lubach eigenlijk laat zien met datacenters. Wat op grote schaal gebeurt. Dus ik zit een beetje niet om in een soort wetenschappelijke discussie terecht te komen welke concepten wel of niet werken.
Ik snap de gezonde mate van scepticisme en cynisme bij al dit soort nieuwe verhalen, daar kan ik me heel goed voorstellen. En daar ben ik het ook uiteindelijk helemaal mee eens. Het enige wat we moeten doen, en je moet het dus ook gewoon niet alleen maar. Kijk, wat we kunnen doen met dit soort ideeën, die kunnen we laten gijzelen door de status quo. Maar we kunnen ook proberen ze voor te zijn en er zelf gebruik van te maken. En ik kan me voorstellen dat ik dan Thierry helemaal aan mijn zijde vind.
Ja hoor, zeker. Ik wou nog even iets toevoegen wat voor mij op dit moment eigenlijk echt een hele belangrijke stap is. Die we eigenlijk vrij simpel, vrij eenvoudig met z'n allen kunnen maken. Dat is de coöperatievorm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, zeker in Amsterdam hebben we al een traditie als het gaat om woningcoöperaties. Dus de wethouder wonen, Laurens Ivens, die stimuleert het enorm om woningkoops te maken. En dat is eigenlijk een wapen in de strijd tegen de multinational. Waarmee je dus redelijk snel, als tenminste de gemeente een financiële dekking geeft, of een garantie geeft, dan kunnen die co-ops redelijk makkelijk ontstaan. We hebben dat ook met een zorgco-op en we kunnen dat ook met data-co-ops doen. En ik denk dat daarin op dit moment een hele praktische slag kan worden gemaakt, ook om een circulaire economie tegen de klippen op te organiseren. We zitten momenteel echt in een impasse. We hebben de toeslagenaffaire in Den Haag gezien, waar op grote schaal mensen dus als prooi door de belastingdienst, door de overheid, werkelijk naar de haaien worden geholpen, naar de gallemissen. En anderzijds zien we dus het bedrijfsleven wat nog steeds zichzelf als financiële sector gedraagt. Waardoor eigenlijk er een enorme disruptieve kracht in die overheid zit. En dan vraag je je dus af wat de politieke economische middelen zijn. En ik denk, dit is een bescheiden mogelijkheid nu direct om dat te doen. Dus ik ben er ook druk mee bezig in Amsterdam. Om zoveel mogelijk initiatieven, ook buurtinitiatieven, om die om te zetten in een co-op. En dat is een heel pittig gebeuren. Maar dat is wel een manier om Amsterdammers weer een beetje de productiemiddelen in bezit te laten nemen.
Goed zo. Goed. Hey, laatste vraag. Wat zie je dat ook als een mogelijke optie voor de toekomst?
Zeker. Kijk, dat zijn natuurlijk dat is natuurlijk een bestaande rechtsvorm. Die not for profit is. Die een interne governance structuur heeft, die ieder lid van de coöperatie gelijke zeggenschap geeft. Dus dat is heel goed. Ik wil niet cynisch zijn, maar het wrangen is natuurlijk dat het aantal coöperaties in Amsterdam de afgelopen 15 jaar met tienduizenden, misschien wel honderdduizenden afgenomen is. En dat heeft alles te maken met de enorme transformatie van coöperaties in vereniging van eigenaren als het gaat om huizenbezit. Ja. Daar heeft de SP bij gezeten en daar hebben ze eigenlijk ook nauwelijks iets tegen ingedaan. Want ik was zelf lid van zo'n coöperatie die dus een viertal appartementsrechten beheerde. Maar dat is onder druk van Den Haag, onder druk van de banken, onder druk van de makelaars. Maar ook de gemeente die dat allemaal gestimuleerd heeft, is dat allemaal omgezet in vereniging van eigenaren. Dus wat de norm was in Amsterdam, namelijk een coöperatie, is in eigenlijk vrij korte tijd uit de gratie geraakt en is vervangen door een andere norm. En dat is de VVE. Ik heb zelf nog niet zo lang geleden een appartement verkocht in Amsterdam. En dat was Wat is het? Dat was minder waard. Niet alleen omdat het nog een coöperatie was, maar ook omdat het de erfpacht niet afgekocht was. Dat is ook zo'n prachtig, prachtig instrument waarmee je dus voor een deel het grondbezit publiek houdt en de gebruiksrechten particulier. Waarmee je dus een mooie mix hebt van wat je particulier kan doen en wat je publiek niet meer mag doen. Die eigenlijk allemaal uit het raam gegooid zijn de afgelopen 15 jaar.
Ja,